Des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 78e psalm, de versen 2 en 3, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Des Heeren lof uit slans historie blaam, zijn sterke arm en grote wonderdaan. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis mogen ontberen. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. Dat zijn de versen 2 en 3 uit de 78e psalm.
Thank you.
we nu met elkaar de belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden bij de profeet Jesaja in het 40ste hoofdstuk van zijn boek, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Jesaja 40, van vers 1 tot en met 18. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat hij de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en als een goedertierenheid, als een bloem des welds, het gras verdort en de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in eeuwigheid. O Sion, hij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen den sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder en hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestierd en wie heeft hem als een raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudige verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen en als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem en zij worden bij hem geacht, minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult ge God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? laten we nu met u gaan lezen en overdenken. De eerste vraag met het antwoord uit de eerste zondagsafdeling van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 1, de eerste vraag met het antwoord. Waar gevraagd wordt, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En het antwoord luidt, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Bidden we nu met elkander om de zegen des Heren, liefderijke en volzalige God, die in de weg van uw aanbiddelijke goedheid ons aan de namiddag van deze dag nog samen hebt willen brengen aan deze plaats des gebeds. Ach, wij buigen ons voor u neder en wij heffen handen en harten tot u op in den hemel uw heerlijkheid om u te smeken, Heren, om redenen uit uzelf genomen. Mocht ge ons willen gedenken, mocht ge ons willen zegenen, mocht ge ons uit uw woord willen onderwijzen door uw heilige geest, tot vertroosting en tot bemoediging, tot versterking van uw moede en veelzins matte erfdeel, om de reizen door de woestijn van dit leven naar de eeuwigheid. Ach, u weet wat uw kerk zo nodig heeft, en u hebt geen dierbaar woord, de heerlijkste en de rijkste en de zaligste vertroostingen beloofd en toegezegd aan uw strijdende kerk op aarde, dat gij ze niet zo begeven, nog verlaten in der eeuwigheid, dat gij die getrouwe God zijt, die het werk wat ge zijt begonnen, in der eeuwigheid niet zult verlaten, maar dat werk zult voortzetten en voleindigen, totdat uw kerk, totdat de laatste is ingezameld en toegebracht, totdat allen er zijn, Heer, die gij van eeuwigheid hebt gekend en bemind, als dat getal vol is, zult gekomen op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Nu dan, liefderijke en volzalige God, mocht gij dat erfdeel nog eens willen verkwikken door uw woord, als we weer met elkander willen beginnen om te gaan overdenken dat kostelijke wat gij uw kerk geschonken hebt in haar belijdenis, in die gezegende en dierbare catechismus, gebouwd op dat dierbare levende woord van u. Ach, wat zijn er al duizenden en duizenden, ook door dat kostelijke woord der belijdenis, vertroost, bemoedigd, gesterkt, onderwezen geworden. Hoeveel zijn er al voor uw troon, Heere, die nu eeuwig uit leven en inleven, de volzalige vertroostingen die ze in dit leven in beginsel mochten proeven en smaken, naar lichaam en ziel, in leven en in sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen zijn, in u gevonden te worden, in u te leven, in u te ademen, in uw vruchten te dragen. Ach, dat is alles. Zulke zalige vertroosting, Heere, dat het hart zo vaak wel eens in opstand en in tegenstand, in wegen van druk, in wegen van moeite en verdriet, in tijden van bestrijdingen en aanvechtingen, dat hart, Heer, toch wel eens dikwijls vertroost en versterkt wordt uit die rijkdom der genadige vereniging met u, o Heer Jezus, als door den Heilige Geest het geloof in het hart eens gelovig werkzaam zijn mag en het hart mag belijden. De Heere weet wat goed voor me is, zo onderworpen te zijn aan de wil huns hemelse vaders, die als een goeder tieren, als een barmhartig, als een getrouw en als een zorgend vader weet wat zijn kinderen van noden hebben. En al gaat die weg dan wel eens door verdrukking en smart, bestrijding en zorgen heen, wilt ge ze toch zo liefelijk doen ervaren dat gij kracht naar kruis en een kruis naar kracht geeft. En dat gij al die wegen met hen houdt, opdat ze tot hun nut zouden dienen. Want alle dingen moeten medewerken ten goede, dengene die naar uw voornemen geroepen zijn. En als dan het oog des geloofs eens op u geslagen mag zijn, Heere, dan is er toch een volk op aarde dat wel eens getuigen mag in wegen die ze zelf wel niet verklaren kunnen, die vaak zo smartelijk voor het vlees zijn. Het is goed, al wat de Heer doet, dan willen ze van de weg niets af hebben. Hun wil verslonden onder uw wil, hun hart met u verenigd, doet hen ondervinden die zalige troost. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen, daar God mijn sterkte en hulp wil wezen? Heer, hoe ervaren ze het, die rijke vertroostingen? Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een wende. Wat heeft het hart dat geloven mag? Heere, toch alles in u. Ach, wij smeken u, als we vreemdelingen zijn van dat geloof. En dan denken we aan onze kinderen, jongeren en ouderen. Lieve God, wil dat geloof dan nog eens werken in het hart. Hij wilt er toch om verzocht worden dat ge het doet, Heere. En gij werkt het in de weg der middelen. Het behaagt u door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Mocht ge die genade dan nog in menig hart willen werken. Heere, kom te bekeren wat onbekeerd is. Heere, gij hebt toch maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Voor u is toch niets te wonderlijks. Heere, we vliegen daarheen. Het leven is zo kort en u zijt voor ons nog zo goed, want we zijn nog in het heden der genade en gelaat nog aan ons arbeiden. Duizenden en duizenden en duizenden zijn er steken blind voor. Leven naar het goeddunken huns harten. Leven openlijk hun vijandschap tegen u uit, die we alle in ons wondshoofd Adam tegen u aangegaan hebben, Heere, en roepen het bruut en openlijk wijk van mij, want ik heb geen lust aan de kennis uwer wegen, o God. Hun rampzaligheid zal des te verschrikkelijker zijn. Ach, bewaar er ons voor. U doet ons leven op de erven des verbonds. U doet ons nog leven in uw huis. We mogen nog opgaan. Dat is ook nog zo'n weldaad, Heer. Ach, we staan er maar zo weinig bij stil. Daar zijn er zoveel van verstoken die zo gaarne zouden willen, Heer, maar die niet kunnen. We dragen ze aan u, o Heer, op. Gedenk ze die met wenende ogen op u staren om der bijeenkomst te wil.
U mocht uw zalige vertroosting nog eens doen ondervinden, hun hart te willen sterker en bemoedigen in alle druk en nood, in alle lijden, in alle eenzaamheid en in alle smart doen ondervinden dat gij ervan af weet, Heere, en dat gij deze wegen heilige wilt tot hun nut. Gedenk uw kerk in de verdrukking, geef het wild gediert dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over, laat grote God om een gehate rover, uw kwijnend volk niet eindeloos in het verdriet, Heere. Ach, we gaan die tijden wel tegemoet, maar ach, Heere, gij weet het, het hart heeft telkens weer die genade des geloofs nodig om te geloven dat goed is en dat gij erdoor zult helpen. Ach, ze zijn vaak in zichzelf zo zwak van moed en zo klein van kracht, Heere. We zijn vaak zulk een gekroopt riet van de wind heen en weder gebogen. Ach, wij smeken u, gedenk uw kerk, uw erven, bouw Jeruzalem, verstoor de werken van de vorst der duisternis en wil die rijke genade weldaad in menig hart nog werken. Wil afsnijden van die oude droesem der zonden en ellende in ons bondshoofd Adam. Ach, daar zijn zoveel harten, Heere, wel in beginsel ontdekt, wel eens een hopen op u gehad, de liefde wel eens ondervonden. Ze hebben wel eens mogen geloven bij ogenblikken, maar zo menig hart zinkt weer terug en dan komt het in zichzelf. En zolang die ziel nu in zichzelf staart, o God, dan gaat het nooit. Wij smeken u, wil ze door het onderwijs van uw woord, in de genadige bediening van uw lieve geest, toch eens hun blik buiten zichzelf op u doen werpen, om gans verloren in zichzelf, tot zichzelf gekomen, zinkende aan uw voeten, te ondervinden hoe gij de zulke nu overneemt, gans goddeloze, hel, doem en vloekwaardige. Heere, we zijn er niet graag, want dat vlees, al weten we het soms zelf niet, we moeten er altijd maar weer aan ontdekt, maar dat vlees, ach, het zoekt nog altijd wat. Maar als we nu eens recht, gans voor u gebroken, ondergaan, sterven aan onszelf, niet meer mijn eigen, maar mijn zaligmakers eigendom te zijn, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald, om dan in en door u, o Heer Jezus, vaderlijke gunst, vaderlijke liefde, vaderlijke zorg te mogen kennen. En mocht dat hart dan eens worden verruimd, dat ze nog eens hartelijk die vadernaam op hun lippen mochten nemen. U hoort het zo graag, Heere, dat uw kind het is in de kracht des geloofs zegt: Vader, zie op mij in gunsten ter neder, om ze te doen ondervinden dat gij al wat geschenkt als vader schenkt, dat het alles dus liefdesgeschenken zijn van u aan uw kerk, aan uw kind, omdat ze in de weg geoefend worden door den Heilige Geest, om de levende hopen in het hart te dragen op het eeuwige leven. Dan gaat het toch naar huis toe, Heere, door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert ge uw volk in het eeuwige licht. En dan zijn ze hier van harte gewillig en bereid, Heere. Och, al zijn het dan maar ogenblikken, want ze struikelen en vallen keer op keer. Maar dan wordt het toch gekend, Heere, dat ze zo hartelijk bereid en gewillig zijn, dat ze wel eens uitroepen: Heere, gij zijt alleen, het leven mijner zielen. U te lieven, u te loven, u te prijzen, u weet het. Het is de lust mijns harten voor u te mogen leven. En in uw vruchten te mogen dragen tot uw verheerlijking. En tot zaligheid der zielen, God van alle genade. Vader van onze Heer Jezus Christus. En in hem de Vader uws volks. Wil zo door uw lieve geest ons in deze uren onderwijzen. En die zalige vertroostingen schenken. Die troost die alle verstand te boven gaat. En die ons leven doet in stilheid en in gerustheid. Uit genade. Amen. Zie, geliefde, wat machtige, heerlijke en rijke vertroosting geeft de Heere toch in zijn woord voor zijn strijdende kerk op aarde. Immers, die kerk is hier zo vaak in de moeite en in de druk, in de zorg en in de bekommernis. Maar de Heere komt door zijn woord, die strijdende kerk, in al hun omstandigheden van het leven te bemoedigen, te verkwikken, te versterken en te vertroosten. De rijkste en heerlijkste belofte heeft de Heere voor zijn volk in zijn woord gegeven. Ach ja, enerlei wedervaart, de rechtvaardigen en de goddelozen. En daarom heeft Gods kerk het hart dat geloven mag, hier zo dikwijls nog, de moeite en de strijd. Straks als ze thuis zijn, dan zal het volkomen opgeklaard zijn waarom de Heere ze dit in dit leven gegeven heeft. Dan zullen ze ten volle verstaan, het is tot ons eeuwig nut geweest. Maar hoe wil de Heere ze reeds in dit leven, in de zorgen en in de strijd van het leven, komen vertroost? Hoe zegt de Heere ze het dan toe? In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als het hart dat nu geloven mag, dan druipt de rijkste en de heerlijkste vertroosting uit deze belofte in het hart. Wat heeft de Heere, ik heb het u dan ook met opzet vanavond voorgelezen, wat heeft de Heere zijn moede en matte erfdeel niet verkwikt toen het in Babel was, in het land der ballingschap, vanwege de zonden en de ongerechtigheden? Daar was toch een overblijfsel naar de verkiezing der genade, dat zuchten en schrijden tot God in den hemel. En zie hoe de Heere ook dat volk in de druk komt te bemoedigen en ze komt te vertroosten. De Heere laat ze het toeroepen. Troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep er toe dat haar strijd is vervuld en dat haar ongerechtigheid is verzoend en dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wat heeft de Heer Jezus Christus zijn discipelen en in zijn discipelen zijn kerk niet bemoedigd toen hij stond voor de laatste bange strijd, toen de borg gereed stond om te gaan naar den Olijvenhof. Hoe heeft hij het toen gezegd? Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Andersin zou ik het u gezegd hebben. En nu ga ik heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik uw plaats bereid zal hebben, dan zal ik tot u wederkomen. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En zo geeft de Heere de rijkste en de heerlijkste vertroostingen in zijn woord. Van die rijke, heerlijke troost spreekt ook het antwoord op de eerste vraag uit de catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Over die enige troost des Christens gaan we nu eens een ogenblik weer met u nadenken. En de Heere zelf verklaren het voor uw verstand Hij heiligen het aan uw harten. Ge mocht die troost leren kennen door de toepassing des Heiligen Geestes. Deze troost behoort niet meer aan mezelf, zou te weldaad zijn. Wel, 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 jezelf kwijt. En het eigendom van een ander te zijn. Het eigendom van hem die de zijne gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed, die voor hen het eeuwige leven verworven heeft en die ze er gewis en zeker brengen zal. De Heere geven dit uit genade. Zingen we dan eerst met elkander uit de 42e psalm. Die dichter van psalm 42 mocht in zijn zorgen en in zijn smart die hij doorleven moest, kennen de troost van zondag 1. En als hij die troost van zondag 1 ervaart, dan zingt hij, o mijn ziel, wat buigt ge nu toch neder? En waartoe zijt ge nu in mij ontrust? En de Heere zal uitkomst geven. Het is een bekende, maar toch ook
een gewichtvolle vraag, waarmede de Heidelbergse catechismus aanvangt. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Een gewichtige vraag, omdat het erop aankomt die troost te bezitten, die enige troost in het leven en in het sterven. U weet allicht, deze catechismus is voor het eerst geschreven bij het roze licht van de brandstapels. Toen deze catechismus voor het eerst geschreven werd, was de kerk in de bangste druk, in de moeite en in de zorgen. Het was in de tijd dat de schavotten werden gebouwd en de brandstapels bij tientallen en honderdtallen verrezen. Het scherpe oog van de inquisitie speurde overal tot in de verborgenste schuilhoeken toe. Het gebeurde soms dat door de ramen van de vergaderzalen, waar de slachtschapen Christi bijeen waren, het licht viel van de vlammen van de brandstapel. Is het wonder dat ze in die tijd, die slachtschapen Christi, elkander vroegen, zeg, als ook uw weg straks misschien gaat over de pijnbank naar het schavot of naar de brandstapel, wat is dan uw enige troost? Uw troost in het leven en uw troost in het sterven. En welke grote genade was het als dan die kerk des Heren mocht antwoorden met het zicht op een mogelijke vreselijke marteling en een vreselijke dood. Dit is mijn enige troost in het leven, al lig ik straks op de pijnbank. Dit is mijn enige troost naar lichaam en ziel, al moet ik misschien mijn leven op het schavot of op de brandstapel eindigen. Maar dit is mijn enige troost, dat ik niet meer mijns eigen ben, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald en mij uit alle geweld en heerschappij des duivels verlost heeft. Welk een grote genade, zeiden wij geliefden. En al is de kerk nu vandaag en den dag niet meer in de druk, de kerk is toch midden in de strijd van het leven. Immers, daar moet veel strijd gestreden zijn, daar moet veel leed geleden zijn en daar moet veel gebeds gebeden zijn. Zal het hier namaals vrede zijn? Is hier heel de geschiedenis van Gods strijdende kerk op aarde niet als met bloed geschreven? En al mogen wij nu delen in een gezegende rust, en al mogen wij nu nog vrijelijk opgaan naar het huis des Heren, en mag dat woord des Heren nog vrijelijk gepredikt worden. Wie weet hoe kort het nog maar is. Immers, dat woord van God vertelt het ons, dat de tijden zullen komen, dat de kerk weer terecht zal komen in de holen en de spelonken, dat Satan de slachtschapen Christi weer op het allerverschrikkelijkst zal vervolgen en verdrukken, en dat alle degenen die het teken van het beest niet zullen dragen, niet zullen kunnen kopen of verkopen. Wat is het dan een weldaad in te mogen stemmen met wat de onderwijzer hier zo kostelijk zegt. Nu is dit mijn enige troost, hoor u wel, mijn enige troost. Dit is ook wezenlijk troost, als je zeggen mag, ik behoor niet meer mezelf toe, maar ik hoor de Heer Jezus toe. Dit is dan ook een troost, geliefde, die wezenlijk is. Dat is een troost die het hart ook niet verlaten zal in de diepste wegen van beproeving en verdrukking. Dat is een troost die niet verlaat
zelfs in de uren van het sterven en in de uren van den dood, al ging ik ook door een dal der schaduwen des doods, ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die vertroosting naar lichaam en ziel, in leven en in sterven, heeft de onbekeerde nodig, zal het wel zijn, want ach, wat troost biedt nu de wereld. Alle troost die de wereld meent te bieden, is vergulde huichelarij, geliefden. Hoe herinner ik mij dat ik eens las van een bekende artiest, die zijn leven leefde op de planken, op het toneel, en daar altijd speelde als voor kloon. Die man die kwam in een pessimistische, nare gedrukte toestand. En wat hij eraan deed, och, 's avonds op de planken leek het al vrolijkheid. Maar was die man weer alleen, dan zat hij midden in zijn nood en in zijn ellende. Hij ging eens naar een dokter toe en hij zei, dokter, ik ben toch allemaal zo weemoedig gestemd en ik weet het niet wat me men keert. En ach, die dokter even dwaas als deze artiest. En dat is ieder mens van nature, geliefden. Daarom hebben we geen stenen, want we hebben allen hetzelfde ellendige verdorven hart. En die dokter die zei, ja, nou kan ik jou wat pillen voorschrijven of ik kan je een drankje geven, maar weet je wat je nu toch eens doen moet? En hij wist niet wie hij was die hem voor zich had. Hij zei, je moet eens gaan naar die bekende artiest. Die moet morgen optreden, gaat eens naar de opera en die zal je wel wat opfleuren. En dan krijg je weer levensmoed en je krijgt weer levenslust en je wordt getroost en je kunt weer vrolijk en blijde zijn. En toen moest deze man zeggen, dat ben ik, dokter. Nou, wees nu eens heel eerlijk, wat troost biedt nu de wereld, hè? Hoe arm is toch een wereldsmens, ken je ze niet uit je naaste omgeving. Hè? En dat de mens soms zijn troost en zijn blijdschap overal in zoekt. Maar het laat zo hard, het hart zo leeg. Morgen grijpen ze naar wat anders. Er is maar één enige wezenlijke troost. En dat is dit, dat ik verlost van mezelf. Het eigendom van een ander geworden ben. Staat er zo treffend en zo kostelijk hier. Niet meer mijns eigen. Dat zijn we van nature allen. Want dat is de bittere vrucht van onze verdoemelijke val in ons bondshoofd Adam. Een mens wil nu eenmaal zichzelf zijn. Eigen heer, eigen meester, eigen koning. Zijn eigen leven uitmaken. Desnoods een mens die leeft op de erve des verbonds en die zijn ziel voedt met wat uitwendige godsdienst, die heeft er dus nog wat verhulsel, wat godsdienst bij, maar in wezen, geliefden, dan wil niet één mens eigen heer en meester af zijn. Je wil graag je eigen leven leven en je wil graag je eigen leven inrichten, zo het jezelf behaagt, geliefde. En dat is nu precies onze rampzaligheid geworden. Eens stond de mens onder de heerschappij van zijn schepper in dat heerlijke paradijs. Maar zie, die mens wilde niet onder de heerschappij des Heren staan. Hij wilde zichzelf zijn, eigen heer en meester. Hij meende God de teugels uit de handen te kunnen nemen. En goed, God liet dit toe. En toen werd die mens zichzelf. Met welk gevolg? Dat hij nu ligt onder de heerschappij van de Satan, geliefde. Slaven der zonde en slaven des duivels zijn we geworden. En u mist die mens in wezen alle vertroosting. Want wat heeft een onbekeerd mens nu voor vooruitzicht? Wat heeft de buiten God en Christus levende in de uren van smart, in de uren van druk, in noden en onder bekommernissen? Mist die mens dan niet alles? Wat een gezegend voorrecht dan, om het te mogen kennen. En dat is nu een vrucht van de genade Gods, die door den Heilige Geest het geloof in het hart plant. En waar dat geschiet, in dat uur der minne, blijft die mens zichzelf niet meer. Maar wordt hij het eigendom van een ander? Ons eigen zijn nog eens, dat is onze rampzalig.
Op uw aller hart leggen, bent u zelf nou nog? Dus nog onbekeerd? Toe, antwoord eens in je hart. Leef je nog voor eigen rekening? En durf je nu door te gaan? Ach, dat loopt gewis en zeker uit in een naar verderf. Maar al wat voor eigen rekening leeft, al wat zichzelf is, is gedoemd tot de eeuwige ondergang. O, wat is dan toch nog een genade, geliefde, jong en oud, dat de Heer u vanavond in zijn huis nu nog prediken laat, dat er een mogelijkheid is om van jezelf verlost te worden, jezelf kwijt te raken en een andere te worden, een ander toe te behoren. Ach, als het nu toch goed was, hè? Maar we zijn zo diep gevallen. Kun je het nou niet eens vragen, zo in je kerkbank? Doe dat nou toch eens. Ga er eens niet overheen. Ik weet het wel, ik kan het niet in je ziel gieten. En gelukkig maar ook, het is Gods werk. Maar we zijn redelijke, zedelijke wezens. Kom, jong en oud, sta er nu toch eens even bij stil. Ach, zucht nu zo eens, hier in de kerk, in je hart. O God, nu ben ik nog mezelf. Heere God, ik behoor u nog niet toe. En dan mis ik alles, in leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. Nog staat de poort der genade zo wijd open. Hè? We horen het zo dikwijls, zondag op zondag. Als de Heere je naar de kerk brengt en onder het woord zet, dat is ook een weldaad. Want duizenden en duizenden gaan de kerk voorbij tot hun eigen verderf. En nu is God zo goed, hij laat ons nog leven onder de slag van zijn woord. En zo is het de Heere die het vanavond tot u zegt. O mens, ga zo niet verder voort, blijf toch jezelf niet. Geef je eens over. Misschien zegt, hoe kom ik daartoe? Kijk, dat is nu maar één wenk van die almachtige God en je bent er. Waar hij de gave van zijn geest in je hart schenkt, daar houd je op jezelf te zijn. En daar word je het bezit, het eigendom van een ander. En dan leert je die enige troost kennen in het leven en in het sterven, in het leven. Wil ik er eens een paar noemen. Die waren zichzelf niet meer. Die waren verlost van zichzelf. Sta me nu goed als ik dit zeg. Verlost van zichzelf. Dat is door het genadeleven behoorden ze een ander toe. Die oude mens, die dragen we mee tot onze laatste snik. Maar mensen die door het geloof met een ander verenigd en verbonden waren. En die hadden zo'n rijke troost in het leven. Ik denk bijvoorbeeld aan David. Ik geef maar wat Bijbelse voorbeelden. Ik zou het met honderden kunnen illustreren uit het leven van vandaag. Maar ik denk aan David. Als David daar komt bij Ziklag. Ziklag verbrand. Vrouwen en kinderen en alle haven weggevoerd en verdaan. Wat mocht hij die enige troost kennen toen hij zich mocht sterken. In de Heere zijn er wat regenoven. Daar heeft David gezongen, mijn vriend. Toen hij alles kwijt was. Daar heeft hij gezongen zoals hij nooit gezongen heeft. Beter gezongen dan toen hij alles nog had. Ik denk bijvoorbeeld aan die drie jongelingen. Wat hadden die er goed, hè? Die mochten alle drie die enige troost in het leven kennen. Als die vorst zegt, het gaat met jullie in de vurige oven.
Dan kunnen ze zo kloekmoedig getuigen. En dan zeggen ze, dan zal de Heer bij ons zijn. Nou vriend, zeg jij eens, heeft God het in die vlammen met die drie jongelingen niet op haar best gemaakt? Geloof jij niet met me, dat als ze het later wel eens erover hadden, weet je het nog, toen we de oven ingingen. Ik ben ervan overtuigd dat ze gezegd zullen hebben, dat was toch de kostelijkste tijd, zeg, in de vlammen. Want de Heer Jezus Christus was erbij. Dan kun je in de druk in de gevangenissen zingen. Kom vriend, daar heb je er ook twee die niet meer zichzelf waren, maar het eigendom van Jezus Christus. Als ze gegeeseld zijn, hun voeten in de stok en hun handen met ijzeren ketenen geboeid, dan gaan ze zingen lofpsalmen in de gevangenis in de nacht. Dat is nou die enige truc. Moet jij het eerlijk lezen. Noem eens één wereldling op die zulk een troost heeft. He? De wereld kan praten over de troost. Ze heeft er vermaak en er pret. En als de ellende komt, vloeken ze. En sterven ze vaak van ellende. En dan kan dat arme volk van God het hoofd wel eens opsteken. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden. In hem een hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Een enige troost van jezelf verlost, een eigendom van de Heer in Jezus geliefde. Dat is ook een troost in een sterven, weet dat geloven. Hè? Wel lieve meeste wereld is aan het eind als het sterven en de dood komt, maar dat volk dat die enige troost mag kennen. Wel, wil je geloven, die lopen wel eens over de graven hoor. Die kun je wel eens in de geest op de graven zien lopen. En dat ze zeggen, ik ben niets bang meer voor de graven. Want de Heere is bij mij. De dood verslonden tot overwinning. Het graf is geheiligd door Christus, wiens eigen ik ben. Wat een troost, hè. Kijk, daar heb je er eentje. Ik denk aan Jacob, die was ook zichzelf niet meer, maar het eigendom des Heeren. En wat doet hij als het sterven wordt? Kom vriend, hij strekt zijn voeten uit op zijn doodsbed, hè? En hij vouwt zijn handen en hij zegt, Heere, nu wacht ik er maar op hoor, op uw zaligheid. En de Heere zei, kind, ik kom. En hij haalde hem thuis. Dat nu geen troost, zeg. En wees toch eerlijk. Ik denk, om een troost u nog eens in een voorbeeld te geven, ik denk aan die grijze Simeon. Die was toch oud geworden, maar hij was door genade eens anders. En u weet het, sterven staat voor de deur en hij is zo getroost dat hij er zo makkelijk over spreken kan, dat hij zegt, Heere, nu laat u knecht in vrede heen gaan naar uw woord. En de Heere zegt, mijn kind, ik kom hoor, en ik haal je in vrede thuis. He? Ik denk aan Stefanus. Stefanus, die leefde in de druk en in de vervolging. He? Die tenslotte een vreselijke dood had. Onder de stenen bezweek hij. Maar die troost was die niet kwijt, vriendin. Deze troost in leven en sterven, dat hij zeggen kon, ik zie de hemel geopend. En de Heere Jezus staande ter rechterhand des vaders. En die Heere Jezus gaf hem de hand. En die haalde hem onder de stenen vandaan. En hij zette hem op een ereplaats in het huis des vaders. Dat geen troost. Welaan dan, hoe vraagt de onderwijzer hier met recht. Welke is uw enige troost, beiden in het leven en in het sterven, dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hoe gaat dat nu? Want dat is nu zo'n vraag, hè? Hoe gaat dat nu? Hoe raak ik nog mezelf kwijt? Om Jezus voor de eeuwigheid eens hartelijk te kiezen. Dan heb ik een antwoord. En dat geldt ook in zonderheid, zo menig van verre staand, bekommerd, schuchter, vreesachtig hart, dat zo vaak vreest en dat zo dikwijls met die zaak zit. Hoe kan ik het nou toch nog eens weten? Die kunnen zo jaloers zijn als ze dat volk van God horen vertellen, hoe ze het eigendom van de Heer Jezus zijn. En dan zeggen, ja, kijk, daar sta ik nou nog voor, hè. Och, de Heer weet al wat in mijn hart is, dat gaat er nu naar uit. Maar hoe kom ik daar nu? Dan heb ik een antwoord daar nu. Dat is heel eenvoudig, hoe u daar komt, om volkomen je failliet te aanvaarden. Volkomen voor God bankroet te slaan. Dat is de enigste weg. Zo terecht te komen aan de voeten van de Heer Jezus. Als een gans goddeloos. Want hoe ge nu redeneert. Hoe ge het nu stelt. Maar ge zult er op geen andere manier komen dan. Met uzelf. Je eigen zijn. De dood in. En kijk. Daar vecht ik nou tegen. Zolang ik maar kan. En wat doen we dan? Nu moet u eens opletten. Bekommerde zielen. Vele harten die zo vaak geslingerd worden. Die, als je ze vraagt. Kom, mag je het nu geloven? Dan zeggen ze, och, was dat een vraag. Wat is dat een vraag? Als je vraagt, kom aan dan. Heb je de liefde wel eens geproefd en gesmaakt? Heb je wel eens hartelijk de keuze mogen doen? Dan zeggen ze, ja, dat durf ik niet te ontkennen. Maar ja, je kan begrijpen. Maar weet u waar dat nu maar op vast zit? Hè? Dan denk ik aan wat ik lees van die verloren zoon. Ik geef maar graag wat de Heer Jezus zelf vertelt. En die wist het toch wel het beste. Als de Heer Jezus ons vertelt de gang van de zon daar naar hem toe, dan laat hij het ons zien in die gelijkenis van die verloren zoon. En dan staat er bij die verloren zoon dit. En tot zichzelf gekomen zijnde. Weet je wat er nu niet staat? En dat is de ziekte van menig vreesachtig, bekommerd, ondolend hart. Ze komen in zichzelf. En zolang je nu nog in jezelf blijft komen, kom je er in de eeuwigheid niet. In zichzelf. Dan gaan we op onszelf zien. Dan gaan we eens kijken of er nog wat geloof is. Of er wat liefde is. Of er wat hoop is. En als ik telkens weer in mezelf kom. Wel, dan vind ik niets anders dan één bron wel van modderige zonde en ongerechtigheid. In mezelf komen, dat is mijn dood en mijn ondergang. Maar tot mezelf komen. Dat zie je nou bij die verloren zoon. En wat doet die verloren zoon dan? He? Kijk, kwam die in zichzelf, dan ging die zeggen, maar hoe kan ik nu terug? Ik heb een goed van mijn vader opgemaakt. Misschien met hoeren en snoeren doorgebracht. Ik heb lompen aan mijn lichaam. Ben mager van de ellende. Ik heb naar die man niet meer omgezien. Kwam die in zichzelf, dan had hij zoveel. Dan zei hij, zou die vader me nog als kind willen erkennen. En zou die me nog in huis opnemen. Hoor je nu waar dan een keer bij zo menig hart. He? Kom, zie je op jezelf. Och, dan zeg ik, lieve God, hoe kun je nu met zo'n schepsel van doen hebben? Maar zo komen we ook niet. Mocht de genade des Heiligen Geestes door het geloof eens zo doorwerken in uw hart, dat je tot jezelf gekomen daar komt, dan zegt die verloren zoon, tot zichzelf komende, maar ik ga. Hij is direct naar huis gegaan. En hij heeft heus niet overlegd, ja, als hij me nu niet aanneemt of als hij me buiten de deur zet. Hij dacht, ik hoor bij vader. En hij ging er naartoe. Want hij was er diep van overtuigd. In het huis mijns vaders, daar hebben de huurlingen het nog beter dan ik hier bij de zwijnen trog. En zo tot zichzelf gekomen zijnde, leerde hij de dood schrijven op het mijnzelfs eigen En dat is nou met eerbied gezegd. Mocht de Heilige Geest je nu die doel eens geven. Dat je zo gans geruineerd aan de voeten des Heren terecht kwam. O God, doe het eens. Zou dat een weldaad wezen? De Heere had in zijn wetten bevolen aan Oud-Israël dat als de priester de melaatsheid in een huis constateerde, dan moesten al de muren van dat huis worden afgeschrapt en opnieuw geplaveid worden. En dan moest dat stof moest op een onreine plaats buiten de stad gebracht worden. Maar was de melaatsheid zo diep in dat huis ingevreten dat er geen redden aan was, dan had God bevolen dat de priester getuigen moest, dat huis moest radicaal afgebroken tot op de fundamenten toe. Kijk, en daar moet het nu in. Want de melaatsheid van ons eigen zijn van de zonde heeft zo diep ingevreten dat er met wat afschrappen niet zijn. Met wat gemoedelijkheid en met wat indrukken, met wat liefelijke gestalten en toezeggingen, die oude mens der zonde moet afgebroken tot op de fundamenten toe. En daar, waar hij voor God en Christus invalt, daar wil de Heilige Geest dat geloof zo lief, krachtig doen werken, dat ze overgaat in een ander, in die gezegende Heer Jezus Christus. Hij heeft ze gekocht met zijn dierbaar bloed. Hij heeft met zijn bloed volkomen betaald voor al hun zonden. In die Christus gaat die ziel zo zalig vrede Gods proeven en smaken. Christus die alle recht Gods volkomen genoeg gedaan heeft. Christus die voor mijn hemelhoge schoot volkomen heeft betaald, uit mezelf uitgezet, door het geloof, door den Heilige Geest, Christus ingeënt, het eigendom van Christus te mogen wezen. Ik heb dat eens gelezen van Bunyan, en dat wil ik toch doorgeven. Er vroeg eens iemand aan Bunyan, waar was het in jouw leven dat je geloven mocht dat je het eigendom van de Heer Jezus Christus was? Nou, ik houd van die Bunyan. Wat denk jij dat die Bunyan zei, zeg? Hè? Dan moet je toch eens horen, hoe kostelijk en eenvoudig, hè? En laten we maar vragen, lieve God, doet me mij ook maar. Want zalig worden is zo eenvoudig en klaar, hoor. Bunyan die schreef dit toen. Hij zegt hoe ik het eigendom van Christus geworden ben. Hij zegt, dat was maar een ogenblik in mijn leven. Toen heb ik geschreven, Jan Bunyan, in jou de dood en de verdoemenis. Maar Heere God, u hebt gezegd dat er een zaligmaker is voor mensen die de verdoemenis willen en waard zijn. Heere Jezus, u omhels ik. Hij zegt, en toen kreeg ik de zoete troost in mijn hart. En toen zei die Heere Jezus in mijn hart, Bunyan, ik ben de uwe. En gij zijt de mijne. Dat is een kostelijk zaakje. He? Kijk, daar gaan we helemaal onder, voel je wel. Nou, je bankroete aanvaarde vriend, wil jij en ik niet graag. He? Dat zeggen we wel eens. Maar het moet nou de praktijk van je hart worden. He? Op jezelf de verdoemenis schrijven, dat is een zaak. Want daar ga ik de dood in. En nou is dit het geheim. Dat die ziel, die zo de dood in gaat, daar ondervinden zal. Dat achter die dood het leven ligt. Dan in Christus door het geloof gewonden te worden. In die Christus dan een betaalmeester te hebben. Je gerechtigheid, je heiligheid. Alles wat nodig is om voor God te kunnen bestaan. Daar komt die troost in mijn ziel. Want die de Heere Jezus toebehoort, die door het geloof het eigendom van Christus is. Dan zegt de Heer Jezus, dat eigendom van me raak ik nooit meer kwijt. We kunnen het nooit meer verliezen. En dat geeft zo'n troost. En dat geeft zo'n sterkte. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijks licht aanschouwen. Het geloof door de Heilige Geest zo in dat hart werkzaam is, dat het zulke sterke greep op de Heer Jezus toe mag, en als vallen in zijn armen en als rusten aan zijn borgaard, dan is het zichzelf niet meer, maar het eigendom van Jezus Christus. Ze zijn zijn eigendom geworden. Bij testamentaire beschikking. Ze zijn zijn eigendom geworden. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Als de gegevenen zijn vaders. Ze zijn zijn eigendom geworden. Omdat hij ze gekocht heeft. Met zijn eigen dierbaar hartebloed. En dat volk nu. Waar hij zoveel voor gedaan heeft. Dat hij zich ten eigendom verkoren heeft. Dat houdt nu de Heere Jezus eeuwig vast. Zodaar, en dan moet je eens indenken, vriendin. Nu houdt hij ze vast, want ze zijn zijn eigendom. Zodaar, waar hij ze zal geven aan de Vader. Houd wat in, hè? Moet je eens indenken. Ben in de eeuwigheid al van de Vader aan de Zoon gegeven. Ben het in den tijd door het geloof aan de weet gekomen. En u zal die dierbare Heer Jezus, die me gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, en die voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft, die zal me straks weer teruggeven aan de Vader en zeggen, Vader, het is mijn eigendom, het is ook het uwe, want hun beeld staat in uw vaderhart. Gegraveerd. En dan moet je eens luisteren wat die onderwijzer daarvan zegt. Dat nu zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle ding mij tot mijn zaligheid dienen moet. Wat een troost. Ja. Och, nu weet ik het wel, lieve toehoorders. Dat volk staat altijd niet in die volle troost. Och, mijn man, helaas, hè. Die Asaf, die ken ik heel goed. Kennen jullie die ook? En die Asaf was toch een man die eens andere geworden was. Maar ik lees toch van hem, die had toch wel eens tijdjes in zijn leven dat hij met de wil zijn vaders heus niet eens was. Dan was hij nijdig op de goddeloze, want daar zag hij de voorspoed. En dan zei hij, lieve God, hoe snel mogelijk, elke morgen is mijn bestraffing opnieuw. Ja. En dan gaan we toch eens lezen met elkaar. Ach, lees het toch eens met me mee. Wat ligt er al niet in? Nu gekocht met het bloed van Christus. Uit al de heerschappij des duivels verlost. Die duivel port nog wel. En die duivel stoot nog wel. En die duivel schiet hun giftige pijlen nog wel af. Dat kan die soms nog doen tot op sterfbed toe. Dat we piepen als een zwaluw en keren als een duivel. God wees mijn borg, want ik word onderdrukt. Maar heeft toch geen zeggenschap meer over me. Kijk, en wel hoor ik. Hij nou weten mag, hij heeft geen zeggenschap meer. Wij rechtvaardig gekocht met het bloed van Christus. De duivel had zeggenschap op ons door de zonde. Maar we zijn losgekocht, vrijgekocht. En u zal al die Satans listen en aanvallen. Ze houden ze toch niet buiten de hemel. Integendeel. U weet het, hè? Het moet alles staat hier. Medewerken ten goede. En u, zonder die wil, mijn hemelse vader, stout wat in. Hè? Je dat nou eens geloven mag. Mag ik eens wat zeggen? Daar is een volk dat door genade weten mag het eigendom van Christus te zijn. Maar leven we nu wel eens uit ons kindschap? Of heb je daar geen verstand van? Heb je daar geen verstand van? Maar dan moet je nog eens vragen, heren, hoe ligt dat dan in mijn hart? Want eens andere geworden, in Christus Jezus, wordt dat volk een kind des hemelse vaders. En dan leert die zielen toch heus wel eens beleven. Wijsheid zonder eind nog paal. Zijn Gods wegen altemaal. Zijn ze zuurheid. Zijn ze zoetheid. Laat ons altijd zwijgen stil. Want zijn vaderlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Nog eens. Ze zijn er niet altijd, ik weet het wel. Er kan wel eens opstand zijn, murmureren. Maar als ze nu eens op het plekje komen. Kijk je dan niet dat volk? Dat toch wel eens, hè, dat kruisje. Die wegen van smart. Die zorgende tijden. Och, ze zijn toch goed voor me geweest. Ken je het volk niet? Dat wel eens zingen mag onder de kruis. Kom. Kent u ze niet, die wel eens mogen zingen bij rouw en smart en goed van God vertellen mogen? Geen kwaad van de Heere kunnen denken. Daar hebben je een weinigje het uitvloeisel van het zonder de wil, mijn hemelse vader, zal er geen haar van mijn hoofd vallen. De haren mijn hoofd, ze zijn alle bij hem geteld. Weet je wat we nu wel eens bidden mochten? Ik sluit er mijn eigen hart bij in, geliefde. Nu mogen we wel eens bidden. Dierbare vader. Och, geef nog eens dat zoete vertrouwen. Want we zijn er dikwijls zo ver vandaan. Maar was het een rijkdom, was het een troost. Als je boven het mag. Nu is het goed. Wat vader doet, is dan gedaan. Ook in smart, ook onder het kruis, wel zeker. Dan zegt de Heere wel eens tot zijn arme volk, wat ik nu doe, ah, je weet het niet. Maar na deze zul je het verstaan doen. En als je nou straks thuis bent, dan zul je eeuwig danken voor elke weg waarin ik je geleid heb. Want God, die zijn vonk van eeuwigheid bemint, en die de zoon zijner liefde tot in de dood des kruises overgegeven heeft voor dat volk. Hij die ze bewint van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij zoekt alleen maar het goede voor zijn kinderen. Nou, als je dat nou geloven mag. Hoe de weg dan ook gaat, hoe donker ook de weg mag wezen. Zie op den Heer in ootmoedig en kinderlijk vertrouwen. Dan valt er geen haar van mijn hoofd. Heer, geef het alsjeblieft maar eens uit genade. De oefeningen van dat geloofsleven. Ja, dat alle dingen nu tot mijn zaligheid dienen moet. Weet je, in wegen van druk en kruis. Dan gaan we die derde van onze levensstem weer eens wat uit de grond trekken. Weet je, het kan soms zo goed gaan. En dan zitten we zo genesteld, dan slaan we die pennen veel te diep in de aarde. Hè? Dan kun je een volk van God hebben, dat kan leven alsof ze nooit doodgaan. Maar dan komt de Heer zeggen, hè? En dan komt hij met al die wegen. Waarom? Dat die pennen niet te vast van je geslagen wordt. Dat je het meer gaat beleven. We zijn op doorreis. We hebben geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomende. Al die druk die die hemelse vader zijn kinderen geeft, in welke omstandigheden ook, dat doet hij, opdat we te meer zullen inleven zijn vaderlijke barmhartigheid, zijn vaderlijke liefde en zijn vaderlijke zorg. Nergens wordt de kerk daar meer in geoefend dan in die wegen. De Heer geeft ze vaak wegen van druk en van zorgen, dat ze meer en meer aan zichzelf ontdekt, meer en meer van zichzelf verlost worden, meer en meer op zichzelf naar de dood leren schrijven. En zo zijn dat nou allemaal kostelijke oefeningen. En zo gaat mijn hart nu maar inleven. Nu moet het alles dienen tot mijn zaligheid. En dan is het zo waar, hè, wat is een christen zijn, die op zijn sterfbed lag, onder vele smart. Die zei eens, ach, er moet nog wat af. Maar mijn hemelse vader is aan het laatste bezig. En als nou het laatste er af is, kom ik thuis. En ik zal hem eeuwig prijzen. Wat een weldaad. Weet je wat daar nu ook uit voortvloeit? En daar eindigen we mee. Waarom hij mij door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid. Maar dat is ook die enige troost, zeg. Zeg, vriendinnetje, luister toch eens, lief kind. Ik gun het je zo dat je die troost mocht hebben. Ik ga naar het eeuwige leven. Dat is toch alles, vind je niet? Wat biedt dan de wereld? Wat geeft dan alles wat deze wereld geeft? Welke troost? Hij verzekert me van het eeuwige leven. Ik heb het nooit gehad. Want zelfs Adam in het paradijs had het nog niet. Niet? Nee. Want in het paradijs, in de staat der rechtheid, moest hij het nog krijgen. Niet waar? Hij kon eruit vallen. Hij is er ook uitgevallen. Maar God had wel dat schepsel gezet om eeuwig te leven. Nu hebben we het verspeeld. En nu liggen we onder de dood. En dan gaat die heilige geest me door het geloof ervan verzekeren. Nou krijg ik het eeuwige leven. Sta geen troost, lief mens, op geloven. Je zou er de wereld voor over hebben, alles. Dat eeuwige leven. En wat is dan dat eeuwige leven? Eeuwig. Eeuwig het hart ophalen. Aan God de Vader. God de Zoon. God de Heilige Geest. Wel Heere. En dat voor mij. Eeuwig. Me in u verlustigen. Wat een zaligheid. Geliefden. Wat een troost. En wat geeft dat bij tijden en ogenblikken een sterkte in het leven. We gaan naar het eeuwige leven toe. Daar komt de kerk, gewis en zeker. En dat openbaart in de vrucht. Dat is
hem voortaan van harte willig en bereid om hem te dienen, te leven. Nu wordt door die Heilige Geest mijn hart zo gewillig gemaakt, dat dat hart toch wel eens zegt, Heere, kan alles hebben, als u maar bij me bent, mag ik slechts wandelen aan uw zij. En dan wordt je hart wel eens zo ingewonnen en zo overwonnen, dat we zeggen mogen, Heere, nu weet u wat goed voor me is. Geef me te geloven, opdat ik het in het geloof aanvaarden mag. En ik gewillig gemaakt het kruis opneem, niet meer omzien, maar het achter u aandragende, gelovende, het gaat naar huis, naar het eeuwige leven. Hoe het ook nog stormen zal, straks ben ik thuis, vreemdeling in het aardse dal, reis ik naar huis, daar is het gloei voorbij, van slevens stormgetij, eindelijk toch wacht het mij, een eeuwig thuis. Dat is mijn enige troost, in leven en in sterven. Rust niet, voor het ook zeggen moogt. Amen. Lieve heren, mocht ge die zalige vertroosting in menig hart willen werken. Ach, het is maar een wenk van uw almacht. Gij hebt maar te spreken, heren. Ach, doe het nog eens. Bekeer daartoe wat onbekeerd is. Wil ontdekken aan de ledigheid van alle troost en vreugde van de wereld. Omdat we mogen leren onszelf te verliezen, niet meer onszelf te zijn, maar door genade het eigendom van u, o Heere Jezus Christus. U weet het, zo menig hart staat er nog voor, Heere. Wel geen vreemdelingen, maar toch, och, mocht u door uw lieve geest de kracht van het geloof eens in die harten werken, dat ze eens zo aan het eind met zichzelf komen, dat ze in u ingezet en door het geloof mochten getuigen, ja, ik ben zijn eigendom, om door uw dierbaar borg, met God en Vader verenigd, vreugde, troost, sterkte, blijdschap te smaken, in leven en in sterven, van harte gewillig en bereid om te gaan de weg die gij wil dat we gaan en die alleen maar goed is. Heere, ach, schenk het ons om uw verbonds wil. Amen. De eerste vers uit 89.
Thank you.
Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.